Hele goedemorgen gemeente hier in de Pauluskerk, maar ook online of later deze dienst wordt bekeken. Hartelijk welkom in de Pauluskerk in een dienst van wijkgemeente 2 onder leiding van dominee Van der Herik. Vooraf wat betreft het heengaan van onze broeder Kees Dane, hoogstwaarschijnlijk donderdagavond zal worden gecondoleerd en vrijdagochtend zal de begrafenis plaatsvinden, maar voor nadere informatie blijft u de kerk-app volgen. In deze dienst wordt ook gecollecteerd. De eerste twee collectes zijn vooraf de prediking. De eerste collecte is bedoeld voor de diakenen. En diakenen zorgen dat uw geld terechtkomt bij Stichting Vrienden van X. Dat is namelijk een stichting die zich inzet voor de gereformeerde theologische opleiding in Aix-Provence, faculteit Jean-Paul, Jean-Calvin. Tweede collecte is bedoeld voor inventaris en orgel van dit kerkgebouw. Een derde collecte bij de uitgang is bedoeld voor kerkrentmeesters. Daarbij komt u ook de wijkkas en de zendingbussen tegen. Voordat deze dienst gaat beginnen, gaan we zingen uit Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem der volken doen verstaan. En wat verder volgt, Psalm 108, vers 2. Namens de kerkraad een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en was en komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Amen. Psalm 33, het derde vers gaan wij samen zingen. Psalm 33, hij schept in het heilig recht behagen. Zijn wijsheid is alom verspreid. 33, het derde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het zesde vers van dezezelfde psalm zingen wij nadat wij ons geloof beleden hebben. En dat doen we vanmorgen met de belijdenis van Nicea. Dat is eigenlijk de oudste belijdenis die we hebben, oudste officiële belijdenis. Ouder nog, of tenminste officiëler nog dan de 12 artikelen. Het is dit jaar 1700 jaar geleden dat hij vastgesteld is, in 325, en hij spreekt heel uitdrukkelijk over de Heilige Geest. En laten we dat lezen en belijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees geworden is door de Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is geworden, ook voor gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften en opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, tot u komen wij in het gebed. Voor de derde keer in dienst. Omdat het een heilsfeit is. En het goed is dat we ook een bijzondag, een tweede zondag hebben. Deze maandag. Om nog even met elkaar na te denken over het heil dat u geeft met Pinksteren. Heren, en we hebben het net gehoord, die prachtige woorden van Hosea, dat u, Heilige Geest, Heere bent en levend maakt en van de Vader en de Zoon uitgaat. En dat u spreekt door de profeten. En Heren, wij bidden u, wilt u ons zo helpen als wij een profetenboek openen en het ook daar gaat over de Heilige Geest? En wilt u met uw adem er zijn? Met die adem die levend maakt, die mensen opwekt uit slapeloosheid, uit dodigheid, uit dood. Heer, wij bidden u. Wilt u zo ons nabij zijn? U hebt ons al heel veel gegeven. We hebben gehoord hoe u spreekt en ieder in zijn eigen taal. Zo dichtbij komt u. Maar u spreekt niet alleen. U laat uw geest ook waaien, zodat mensen getrokken worden en innerlijk ingewonnen voor u en uw dienst, Heer Jezus, en uw Koninkrijk. Heren, wij bidden u, geef ons ook vanmorgen zo'n diep moment om met elkaar daarover na te denken. Om samen te luisteren naar wat u zegt op en onder de kansel. En om daar vandaan de lijnen te trekken naar ons eigen hart, leven, onze maatschappij en zoveel meer. Heren, wij bidden u, gedenk zo ons. Geef ons wat we nodig hebben. Heren, wilt u het familie Dane zijn? Meneer Dane, die altijd bij ons collecteerde. Wijk 2, gecommitteerde. Heren, wij danken u voor alles wat hij mocht doen. Maar we missen hem zo. Heren, en vooral zijn vrouw en zijn kinderen. Gedenk hen. En wilt u nabij zijn, heren. We mogen ook danken voor het getuigenis dat hij ook achterliet. Heren, wij bidden zo. Helpt u ons, helpt u hen. Wilt u allen nabij zijn voor wie deze dienst en deze dagen misschien moeilijk zijn, die zich eenzaam voelen. Het gemis zo ervaren van mensen die er niet meer zijn. Lege plaatsen, pijnlijke herinneringen. We leggen het allemaal voor u neer. Helpt u ons, ook als het gaat over levend maken. Ieder dan kan de dood ons zo op de hielen zitten. En zo ons bezetten. En geef ons dan toch dat zicht in op u. En dat geloof in u. Heer Jezus Christus, de overwinnaar van de dood. We vragen dat uit genade. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en dat doen we in het boek Ezechiël. En daarvan het 37e hoofdstuk, vers 1 tot 14. Ezechiël 37, vers 1 tot 14. Een visioen. De hand van de Heere was op mij. De Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij midden in een vallei en die lag vol beenderen. En hij deed mij aan alle kanten eromheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. En hij zei tegen mijn mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen. En zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen. En u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen. Vlees op u doen komen. Een huid over u heen trekken. En geest in u geven. Zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, zoals mij geboden was. En ontstond een geluid, zodra ik profeteerde, en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op, en er kwam vlees op, en hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hen. En hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, geest. Kom uit de vier windstreken. En blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde, zoals mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer zeer groot leger. Toen zei hij tegen mijn mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord. En onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk, ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. Ik zal u in uw land zetten. En dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover het woord van God. We gaan samen nadenken over het 9e en 10e vers. En ik noem alleen het 10e vers, ga ik nog een keer lezen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Tot zover lezen van het woord van God. Wij gaan nu samen zingen over de levensscheppende macht van de Heilige Geest. Een natuurpsalm, dat is psalm 104, vers 14 en 15. Wat in de lucht, op de aard, in het water leeft, wacht al op u die elk zijn spijze geeft. En het 15e, verbergt hoog God uw glansrijk aangezicht. Dan sidderen zij op het missen van dat licht, dat troostrijk licht, waardoor zij het licht verwerven. 14 en 15 van psalm 104. tekst voor de prediking is dus vers 9 en 10, vooral van Ezechiël 37. En boven de preek wil ik zetten de woorden die we lazen in de belijdenis van Nicea, die Heere is en levend maakt. Die Heere is en levend maakt. De levenwekkende geest. We letten op die dingen: een troostloze aanblik. En dan een gehoorzame profeet. En tenslotte een goddelijk wonder. Troostloze aanblik, een gehoorzame profeet en een goddelijk wonder. Begin bij een troosteloos aanblik. Gemeente, een van de dingen waar je op let als er een kindje geboren wordt, is de ademhaling. Als er iets mis is met de ademhaling, dan gaan ineens alle bellen rinkelen. Is de ademhaling goed? Ademt hij goed uit en in, leeft hij? En als dat niet zo is, als het niet goed gaat, dan wordt er het een en ander aangerukt om het toch maar goed te krijgen. Adem. Want adem is leven. Dat is zo bij de geboorte van een kind. Dat is ook zo als iemand sterft. Het is altijd aangrijpend. Soms zit je erbij en dan denk je van, is dit de laatste ademtocht? En je telt bijna hoe lang blijft hij weg. En dan nog een paar zuchten soms. En dan is het zover. De grens tussen leven en dood, die soms flinterdun is. Een paar ademtochten. Adem is leven. Geen adem, dat is sterven. In de Bijbel wordt dat heel mooi verteld. In Genesis 2, een herhaling van het scheppingsverhaal, scheppingsgeschiedenis, en daar staat heel mooi dat God Adam vormde uit de klei van de aarde. En dan doet hij iets heel moois, dat is natuurlijk beeldend verteld, plastisch. Maar je krijgt wel een indruk. Dan blaast hij in Adam de adem. En dan gaat Adam leven. Dan wordt hij een levende ziel. God blaast de adem in zijn neusgaten. Is toch beeldtaal? Maar het laat wel zien dat adem en leven bij elkaar horen. Het is het werk van de Heilige Geest. En dat moet je altijd maar goed onthouden. Ons leven is niet van onszelf. De adem die is ons geschonken. En die wordt ons ook weer een keer ontnomen. En hoe snel dat kan gaan, dat hebben we ook gemerkt. De adem, dat is van God. En daarom moeten wij ook niet met het leven rommelen. Niet uit het begin en niet met het einde. De adem. En laat nou datzelfde woord voor adem ook het woord voor wind en geest zijn. In de Bijbel is er eigenlijk maar één woord, dat is het woord ruach. Dat kunt u vergeten. Maar dat woord is adem, wind en geest. En daarom kon de Heer Jezus ook zeggen tegen Nicodemus in het boek Johannes: de geest blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. En die adem, die wind, die geest, die blaast ook in Ezechiël 37. Wij nemen een tekst uit het Oude Testament, omdat we moeten beseffen dat de Heilige Geest er altijd al was. De Heilige Geest wordt uitgestort, Pinksteren, maar hij was er altijd al. Hij was er altijd al, net zoals de Vader er altijd was en de Zoon er altijd was. Maar op Pinksteren, dan treedt hij meer nog dan anders naar voren. En hij spreekt. Ezechiël, daar gaat het over vanmorgen. Ezechiël, een prachtige profeet. Een profeet die eigenlijk het eerste deel van het boek vooral oordeel verkondigt. Israël zit in ballingschap. Daar zitten ze nu al een aantal jaren. De stad is verwoest. Ligt in puin. De eredienst is weg. Het is één ellendige toestand. En Ezechiël had het allemaal voorzegd. Als jullie blijven zondigen, is dit het resultaat. Dat kan niet anders. Hij had gewaarschuwd, gepreekt, gedreigd, genodigd. Maar het had allemaal niet uitgehaald. En toen is het volk in ballingschap gegaan en nu zitten ze er al een aantal jaar. En ze moeten er nog een aantal jaar zitten, nog zo'n 20 jaar. Maar de Heere laat toch het volk niet los. En dat is het wonder van de profeten. Waar Israël dacht er komt een punt te staan, nou houdt het op. Zet God een komma. Hij gaat nog door. Zijn vergeving, zijn liefde, het is nog niet afgelopen. God gaat door. En dat zie je vooral in het tweede gedeelte van het boek Ezechiël. Onder andere in dit hoofdstuk. En daar zie je het eigenlijk beide staan. Dat oordeel en die genade. En het verband daartussen. Dat is op zich al iets om diep over na te denken. Als u nou iets mee naar huis wil nemen, dan kunt u dat wel eens doen. Nadenken hoe God toch, ondanks zijn dreiging, zolang het heden van genade is, altijd nog weer die komma zet. Altijd nog weer doorgaat. Er komt ook in een end al, dat weten we ook. Maar zolang het heden van de genade is, zet God nog een komma ook. Vanmorgen. Ezechiël ervaart iets. Hij krijgt een visioen. En wat is nou een visioen? En jongens en meisjes, dat is eigenlijk niet uit te leggen. Het is geen droom. Maar hij maakt echt iets mee, maar het lijkt wel alsof hij in een heel andere wereld komt. Eenzelfde wereld, maar hij hoort veel meer en hij ziet veel meer. Net zoals de profeet Johannes op Patmos dat ervoor. Hij ziet dingen die wij niet zien. Dat is een beetje een raar voorbeeld, maar je zou het bijna kunnen vergelijken met een 3D-bril. Dan zie je ook dingen die je anders niet ziet, maar ineens zie je veel meer. Nou, dat is maar een heel klein voorbeeld. Maar dan nog veel, veel dieper. Je ziet andere dingen op een andere plaats. Want wat gebeurt er? Er wordt als het ware bij zijn haren gepakt. De hand van de Heer komt over hem. Hij wordt meegenomen en gezet in een vallei, in een dal. Waar het is, dat weten we niet. Het is in ieder geval een dal waar heel veel soldaten gestorven zijn. En waar de gedoden liggen. en waar het een lugubere aanblik biedt. Hij komt in een dal vol dorre doodsbeenderen. Een dal dat vol ligt met botten, schedels, benen. Eigenlijk afschuwelijk wat hij ziet. En hij moet er ook nog helemaal langsheen lopen. Als ik aan deze geschiedenis denk, dan denk ik wat ik eens zag in het Katharina-klooster in de Sinaï-woestijn. Als je in dat klooster komt, dan word je geleid naar een ruimte en daar liggen allemaal de schedels van de monniken die in de loop van de eeuwen daar gewoond hebben. En die hebben ze daar opgestapeld als een soort herinnering. Als er dan nu nog monniken zijn, dan moeten ze er langs lopen. Kijk, dit was ik en dit zult u zijn. Dat is nog wel heftig. Het is de vraag of dat natuurlijk zo moet. Maar het is toch wel eens goed om na te denken over je kwetsbaarheid. Je sterfelijkheid. Je zwakte. Het is goed om daarover na te denken, opdat we in ons leven de goede keus maken. En dat niet uitstellen totdat het niet meer hoeft en niet meer kan. Ezechiël ziet die botten. En hij ziet ze liggen op de bodem van dat dal. En dan zegt de Heere God, Ezechiël, loop er langs. En hij zei het. En hij bracht mij in de geest en zette mij neer. En hij deed mij er aan alle kanten voorbij gaan. Dan zou je zeggen van, nou ja, als je het nou één keer gezien hebt, dan is het toch ook goed. Een bot is een bot. Maar je moet een hele wandeling maken over de rand van dat dal. En het heel goed in zijn hoofd prenten. En dan moeten we eens goed letten wat er staat. En het waren er zeer veel. En ze waren zeer dor. Nou, als er nou iets moedbenemend is. Of adembenemend. Dan is dat het toch wel. Daar is toch niks mee te beginnen. Dat is toch einde verhaal. Dat is toch afgelopen? Dat is toch klaar? Dat is einde. En Ezechiël moet er langslopen. En hij moet als het ware in zijn hoofd prenten. Zoveel. Zo door. Gemeente, God laat ons soms heel erg tegen onze oneigen onmogelijkheid aanlopen. Dat gebeurt hier ook. Dat je het beseft, ja, ik kan het eigenlijk niet. En ik zie het niet. En ik kan het niet zelf voor mekaar fixen. Ik ben hulpeloos. En krachteloos. Hier kan ik niks mee. En soms laat God dat ons heel goed zien. En waarom? Misschien wel omdat we zojuist zien wat God doet. Want dat brengt ons bij het tweede, een gehoorzame profeet. Een gehoorzame profeet. Ezechiël krijgt de taak om die vallei rond te lopen, nadat de Heilige Geest hem heeft neergezet van alle kanten. En dan stelt God hem een vraag. Menskind. En zo wordt Ezechiël heel vaak genoemd. Mensenkind. Zoon van Adam. Er zit iets in van zwak mensje. Die niks klaarmaakt eigenlijk. Mensenkind. Zullen deze gedoden leven? En dan zegt de Heer, u weet het. U weet het. Dat is een geloofstaal. Hij zegt niet ja, want hij weet niet wat God van plan is. Maar hij zegt, u weet het. Als u het zegt, dan kan het. U weet het. U kan het. Hier zie je geloof. Geloof is soms maar zo klein. Zo broos. Maar dit is ook geloof. U weet het. U weet wat u van plan bent. U weet wat u gaat doen. En ik leg mij neer bij u. En zeg je al, zullen deze beenderen leven? En dan zegt de Heer, zie, ik ga profeteren. Profeteer tegen deze beenderen. En zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heer. Ik zal geest in u laten komen. En u zult leven. Zullen deze beenderen leven? U weet het. En dan die rare vraag. Rare opdracht. Ga tegen deze botten preken. Ezechiël heeft veel gedaan in zijn leven. Wonderlijke opdrachten. Maar dit verslaat toch wel een hele hoop. Praten tegen botten. Preken. Profeteren. Verkondigen. Tegen botten. Ja, dat kun je niet zo goed niet doen. En dat gebeurt. Het wonder van God. Want God geeft, om het zo te zeggen, die botten oren. Zijn woord. Als je iets ziet in deze tekst, is het woord van God. Het woord van God dat krachtig is. Dat dingen bewerkt. Dat dingen doet. Het woord dat scheppende macht heeft. Dat dingen roept die er niet waren. Zoals God in het begin sprak. En het was er. Hij schept door te spreken. Daarom preek. Verkondig. Profeteer. En dan komt de geest. Gemeente, zou het niet een boodschap voor ons zijn? We zien in onze tijd soms een enorme aandacht voor dit moet je doen, dat moet je doen, de kerk overeind houden. We gaan dit doen, we gaan dat doen. Sommige mensen zeggen, nou ja, het heeft toch allemaal geen zin. We moeten gewoon niks doen. Maar zou het God zelf niet zijn die werkt? En hoe werkt hij? Door het woord. De prediking, maar ook door zijn gelezen woord. Door het woord dat klinkt als mensen een lied horen. En daardoor het woord van God gaan begrijpen en dichterbij komen. En die Bijbel die open gaat. Dat woord van God, die verkondiging. Het is heel opmerkelijk dat Ezechiël daar zo'n grote nadruk op legt. Dat de Heere God daar zo'n grote nadruk op legt. In de reformatie zeiden ze het zo wel eens. Hij zei, de prediking van het woord van God, dat is het woord van God. Dat bedoelden ze mee, niet wat die dominee zegt is het woord van God. En alles wat hij zegt is absoluut waar. Maar wel dat door de prediking heen, het woord van God klinkt. En hij dingen doet. Te midden van de verkilling van onze tijd zie je soms ook wel iets moois. Ik hoor het soms van verschillende kansen. Jongeren die weer naar de kerk gaan vragen. En dat is een vrij brede beweging. Wat zoeken ze daar? En wat zal het uitwerken? Wij weten het niet. Maar God kan er wel wat mee doen. Ezechiël predikt. Maar dan gebeurt er wat. En er gebeurt iets wel en er gebeurt iets niet. Hij preekt tot die botten en dan ontstaat er een gedruis. Wat is een beetje science fiction bijna. Maar je ziet die botten naar elkaar gaan. En die botten die gaan naar het skelet waar ze eigenlijk bij horen. En dan wordt er een huid overheen getrokken. Ze krijgen spieren, pezen. Het worden mensen. Maar ze zijn nog dood. Het is alsof God even de adem inhoudt. Letterlijk. Die beenderen, ze worden mensen. Maar er zit nog geen geest in. En dan komt de tweede opdracht. Profeteer tegen de geest. Profeteer, menskind. En zeg tot de geest, kom uit. Uit de vier windstreken. Blaas in deze gedoden. Zodat zij levend worden. Je ziet in deze geschiedenis, in deze profetie, een soort vertraging. God zegt, ik ga ze leven geven. Maar het stopt even als ze mensen zijn. En dan moet de geest nog komen. Waarom gebeurt dit? Waarom staan die mensen niet gelijk in één keer op? Waarom die vertraging? Zou het zijn opdat mensen gaan realiseren dat zij de geest niet in handen hebben. Dat zij de geest niet kunnen organiseren. Dat zij de geest niet kunnen manipuleren. Als wij nou maar zus doen. En als wij nou maar zo doen. En als wij nou maar dit doen. Er zijn zelfs mensen die doen dat met het gebed. Als wij nou maar een soort ketting van gebed maken, dan komt het wel goed. Maar dan moeten we wel realiseren dat de geest komt op zijn tijd en op zijn manier. Dat neemt trouwens niet weg dat die geest wel komt op het gebed. Op het gebed. Bij die 120 mensen. Die stil worden in die 10 dagen en bidden op grond van de belofte. De geest komt wel op het gebed. Maar de geest komt niet om het gebed. Wij kunnen die geest niet dwingen, maar we mogen er wel om bidden. Het is altijd Gods werk. En hoe die dan komt, dat is ook weer zijn werk. Het kan heel, heel krachtig zijn. Maar het kan ook meer in het verborgene zijn. Hij werkt wel. En dan gaat Ezechiël, die dat moet realiseren. Dan gaat hij spreken. Geest, kom aan. Uit de vier windstreken. Het is heel apart, dat zei ik, daar begon ik mee. Dat het woord adem, wind, geest allemaal hetzelfde is. Daarom zie je ook een zekere verwarring in onze tekst. De ene keer staat geest met een hoofdletter en de andere keer niet. Dat is ook moeilijk uit te maken. Maar die geest gaat waaien. Uit de vier windstreken. En die ademt op die dode mensen. Die daar liggen. En dan gebeurt het wonder. Het laatste, een goddelijk wonder. Er is wel eens het verband gelegd tussen deze tekst en de opstanding van de doden. Dat verband is niet direct, maar je zou er wel aan kunnen denken. Wat is de opstanding van de doden? Kunt u dat voorstellen? Dat de doden weer zullen opstaan. Hij zegt helemaal vergaan. En toch zegt de Bijbel het. Dat de doden zullen opstaan op het woord van God. Ik kan dat niet begrijpen. Ik kan het niet vatten. Maar ik kan toch wel geloven. Dat God dat doet. En net zoals ik kan geloven. Of als ik moet geloven. Als God het zegt. Dat deze levend worden. Er is ons gebeurd iets. Skeletten worden mensen. En die mensen gaan leven. Iemand zei, en dat vind ik een prachtige opmerking. Wat hier in deze tekst gebeurt, is precies het omgekeerde van een ontbindingsproces. Een ontbindingsproces, dat zijn lugubere dingen, dat moet je niet te veel over nadenken, maar ja, dan valt alles uit elkaar. Maar als God iets doet, dan komt alles weer bij elkaar. Dan wordt zelfs de dood omgekeerd. God gaat ademen. Hij ademt. Net zoals bij de schepping. Hij ademt over die dode mensen. De geest ademt. Wat betekent dat nou? Dat mensen levend worden. Paulus zegt dat ook. Paulus zegt het ook in Efeze 2. Wat is een mens? Dan zegt hij, een mens die is dood. Dood in zonde en misdaden. Dood door de zonde, kun je ook vertalen. Dood in de zonde. Hij zondigt en daarmee zondigt hij zich uit het leven met God. Hij is dood. Zoals die jongste zoon in de gelijkenis dood was. Toen zijn vader zei, u was dood. Maar je bent weer levend geworden. Dood, er was geen antenne meer voor die vader. Het was een leven zonder God. Zonder zijn genade. Zonder gebed. Dode mens, ja, springlevend, maar dood. Dood voor God. En u zegt God, en ik wil ademen. Zodat doden zullen horen. De stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, ze leven. Paulus zegt, u heeft hij levend gemaakt met Christus. Zoals Christus uit de dood opstond, opgewekt wordt. Zo worden mensen levend gemaakt met hem. Zodat ze God gaan dienen. Levend maken. Die Here is en levend maakt. En dat doet God nog. Misschien zeg je dat bij jezelf, ja, dat herken ik wel. Die hele kerk zei mij helemaal niks. Ik zat erin en het dacht van mezelf, wat moet ik eigenlijk mee? Maar dat woord dat er eens raakte. En mij niet verlost kwam. Of dat gesprek wat je een keer had. Of dat langzame proces. Levend maken. God doet het. En hij doet het nog. Zoals in de schepping. Zoals het licht schijnt in de duisternis. Het woord van God. Woord en Heilige Geest. Niet dat woord alleen. Ja, dat woord is genoeg. Er hoeft niks bij. Maar het woord moet zich wel een weg banen. Die botten moeten wel oren krijgen. En dat doet de Geest. Hij laat het waaien. Het wordt Pinksteren. Pinksteren in het Oude Testament. En dat wil hij het vandaag nog laten worden. Het is op Pinkster geweest, maar die uitstorting, dat werk van de Heilige Geest, dat maar doorgaat. Hij aan mensen rukt en trekt, als je ziet hoe kwetsbaar je bent, hoe je ook een keer moet sterven. En dat het ons brengt op de knieën voor God. De Geest waait, de Geest ademt op Gods bevel, de wind die dode mensen levend maakt. Het slot van dit visioen, want hier stopt het bijna, is een soort toepassing. Daarom, zo zegt de Heere, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. We gaan weer even terug naar de beginsituatie. Israël zit daar in ballingschap. En ze voelen zich zo verlaten. God is zo ver weg. Alles is zo ontzettend donker. En dan klinkt zijn woord. En ik zal u uit uw graven doen ophalen. En 20 jaar later was het zover. Toen koning Kores zei, ga nou maar weer naar huis. Ga de tempel van Jeruzalem maar bouwen. Zou dat nog iets te maken hebben met onze tijd? Het gaat over Israël. Kun je er ook een belofte in lezen of iets wat gebeurd is? Hoe God Israël, als het ware weer opwekte uit de dood, hoe ze eeuwenlang, eigenlijk bijna 19 eeuwen lang, weggestopt zaten in de Sovjet-Unie, in Polen. En toen in 1948 er toch weer een land Israël kwam. Ik zal u doen opwekken, o mijn volk, en u weer in uw land zetten. Is dat profetie die in vervulling gaat of is gegaan? God spreekt. Het is een woord voor Israël, maar het is ook een woord voor de kerk. Heel lang geleden las ik een preek van dominee Jodocus van Lodestein. Hij begon in Zoetermeer. En hij is jarenlang dominee geweest in Utrecht in de 17e eeuw. Die schrijft een preek en zegt, wat is nou deze opstanding? En hij zegt, eerst was er een kerk. God haalt ze weg uit het pausdom en ze komen in de gereformeerde kerk. Maar die kerk is nog zo dood. We hebben zoveel geest nodig. Omdat het geloof niet maar iets is van je hoofd alleen. Maar ook van je hart. Dat is wel een mooie gedachte. Dan wordt het heel concreet. Levend worden. Dat is leven met God. Onder de beademing van zijn woord en van zijn Heilige Geest. En hoe gebeurt het nou? Doordat God nog mensen biddend maakt. En ik herhaal eigenlijk wat ik gisteren zei. Die catechismus, dat God zijn Heilige Geest en zijn genade schenkt aan hen die er zonder ophouden om bidden en daarvoor danken. De Geest, wanneer werkt die? Ik moet even denken aan Paulus. De Geest is adem. Wanneer ging Paulus ademen? Toen hij op de grond lag, van zijn paard gegooid, en Jezus zag ook een visioen dat voor de rest niemand zag, ook een meerdimensionaal. En toen hij zei: Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Zie, hij bidt. En dat is het ademen van de Geest in mensen. De Geest van genade en van gebeden. We eindigen. Wat nemen we nou mee? Dit. Dat Pinksteren betekent dat God het onmogelijke doet. En dat hij dat doet door zijn Heilige Geest. En zo heen drijft naar Christus en zijn koninkrijk. Zoals gebeurde op de Pinksterdag. En bij Paulus. En zie, hij bidt. De adem van God. Zodat mensen, u en ik, geestelijk gaan ademen en leven. Voor het eerst, maar ook telkens opnieuw. Amen. Wij gaan daar samen van zingen. Psalm 119, gisteren zongen we dat ook al, nu vers 88. Psalm 119, vers 88. Laten we samen eindigen met dankzegging. Heer, wij komen tot u aan het einde bijna van deze dienst. We mogen u danken voor uw woord, voor dat onvoorstelbare visioen. Dat dode beenderen gaan leven. En een volk dat totaal de moed verloren is, weer opveert. Dat dode mensen levend worden met Christus. Heer, zo werkt u, Heer Jezus, met uw Heilige Geest. Ook al in het Oude Testament. En zo gingen mensen ademen op de Pinksterdag, toen ze zeiden: wat moeten we doen om zalig te worden? En dat ze geloofden in de naam van de Heer Jezus. En dat ze zich bekeerden. Dat er leven kwam. Geestelijk leven. Heren, wij bidden u. Geef dat ons allen. Voor het eerst en ook telkens opnieuw. En doe het ons zo van u verwachten, Heren. Misschien wel in de donkere dingen van ons leven. Waar alleen maar bergen zijn. En botten. Waar u er nog wel wat van kan maken. Heren, wij leggen onze leven zo in uw handen. Geef ons wat we nodig hebben. Vergeef het zondige, het tekorte. Neem ons in uw hoede, Heren. Ook als we vandaag misschien wel vrij hebben. Het een goede dag ons geven. Bewaren voor het verkeerde. En wilt u met uw geest ademen. Zodat wij leven voor u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 108. En daarvan het derde vers. 108 vers 3 is onze slotzang. Ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.